Het is de apostel Paulus die de reputatie heeft dat hij ons tegenwoordige waarheid openbaart. En dat is natuurlijk wat hij doet. We hebben nogal wat brieven van hem. 13 of zoiets. Hangt er vanaf wat we allemaal wel of niet mee rekenen. Van Petrus hebben we wat minder. 2 kleine briefjes om zo te zeggen. Maar de uitdrukking tegenwoordige waarheid, die is niet van Paulus, maar van de apostel Petrus. Namelijk in de 2e Petrusbrief, waar hij zich bewust is dat hij steeds opnieuw dezelfde dingen naar voren brengt. Maar hij zegt, dat blijf ik toch doen, ik acht dit recht te zijn, zodat ook na mijn uitgang gij u deze dingen indachtig zult zijn. En in dat verband lees ik 2 Petrus 1 vers 12, waar hij zegt, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Zij wisten dus over tegenwoordige waarheid. En u begrijpt, de term tegenwoordige waarheid betekent niet dat de waarheid verandert. Dat kan nou eenmaal niet. Waarheid is waarheid juist omdat die niet verandert, ook volgens het Nederlands. En dus gaat het om waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd. Want tijd, nou ja, omstandigheden verandert, hè? Tijd als zodanig eigenlijk niet, maar we gebruiken het woord tijd ter aanduiding van de omstandigheden, de tegenwoordige tijd, en wat het maar is, in deze tijd, of dingen zijn uit de tijd, of zo, vreemde zaken zijn dat. Tijd wordt geregeld door de klok, denk ik altijd. Wat is tijd nou helemaal? Maar men bedoelt uiteraard de omstandigheden. En waar de apostel het over heeft, is de waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, onze tegenwoordige omstandigheden, dan wel bedeling. Ik weet, velen zijn zich dat in het algemeen niet bewust. Maar God werkt nou eenmaal een plan uit in de loop van de geschiedenis. En dat heeft onder andere tot gevolg dat we in de Bijbelse geschiedenis van elkaar onderscheiden perioden of tijden tegenkomen. Om het woord bedeling dan maar even te vermijden, omdat de betekenis daarvan eigenlijk iets anders is. Maar het komt in hoge mate met elkaar overeen. En de apostel spreekt over tegenwoordige waarheid, uiteraard in verband met tegenwoordige tijd. En dat was natuurlijk de tijd van Petrus, maar u en ik weten dat de tijd van Petrus ook de tijd van Paulus was. Zij leefden in dezelfde tijd. En bovendien, wij leven nog steeds in diezelfde tijd. Want in Gods programma zijn wij nog steeds niet aangekomen bij het volgende programma punt. Dat wil zeggen, het is nog steeds waar wat Paulus erover zei. Namelijk dat God in deze tegenwoordige tijd zijn gemeente bouwt. En dat wij geacht worden gehoord te hebben van de bedeling der verborgenheid. Dan wel de bedeling der genade. En we worden geacht gehoord te hebben van de heerschappij der genade. En te naderen tot de troon der genade. Want het werk dat God doet, dat is zich een eigen volk verwerven. Een volk voor zijn naam dat ijverig zou zijn in goede werken. Ik zoek naastig naar Titus hoofdstuk 2, want daar staat dat zo fraai, hè? Daar staat dat Christus zich voor ons gegeven heeft. Niet voor de wereld, want daar gaat het hier niet over. Zodat al het geval zou zijn, dan nog gaat het hier niet over. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, Titus 2 vers 14... opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En het leuke is natuurlijk toch dat erachter staat, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte, vermaan hen, dat is 3 vers 1 inmiddels, enzovoort. Dat wil zeggen, dit is de boodschap. En bij andere gelegenheid zeg ik weer dat deze versen hier uit Titus 2, in elk geval vanaf vers 11 tot het hoofdstuk uit, beschouwd kunnen worden, beschouwd moeten worden en ook beschouwd worden in de praktijk als een samenvatting van onze tegenwoordige bedeling of anders van het werk Gods dat hij doet in de tijd vanaf wat wij noemen de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. Want dat is wat de Heer doet. En dit is dus wat gesproken zou worden. Schrijft Paulus aan Titus. Spreek dit en vermaan enzovoorts. Dat is de boodschap. Aan Timotheus schrijft hij trouwens precies hetzelfde. Namelijk dat dit de boodschap is. En hier zijn we bij de apostel Petrus terecht in zijn laatste brief. En hij zegt, ja, ik weet dat ik me herhaal, maar dit is nou eenmaal de boodschap. En ik predik hem niet omdat jullie het niet weten, maar omdat je het weet. Ze hebben mij wel eens uitgelegd dat de kracht van de reclame, zowel als die van het onderwijs, is die van de herhaling. En dat is zo. Want het is vaak niet genoeg dat we één keer iets horen en dan weten we het. De Bijbelse gedachte is dat dezelfde waarheid inderdaad steeds gepredikt zal worden. Sommigen hebben daar problemen mee, maar er is niks problematisch aan. De Bijbel wordt vergeleken bij brood, bij voedsel, bij brood des levens immers. En u weet hoe dat is met brood, dat eet je alle dagen ongeveer. Bij herhaling, en je zegt niet, ja ik heb al brood gehad, dat was nou een jaar of tig geleden. En nou hoef ik niet meer, of nou heb ik dat wel. Dat werkt zo niet. Het gaat om een soort van, ja, stofwisseling is niet het goede woord natuurlijk. Want het gaat juist niet over stof of materie. Maar het is wel een kwestie van voeding die wat in ons bewerkstelligt. Die wat verandert in ons denken, onze levenshouding enzovoort. En de herhaling is daarbij tamelijk vanzelfsprekend eigenlijk. En ook de apostel Paulus zegt het, dat hij zich herhaalt, dat hij dat weet en dat het goed is voor ieder van ons. En Petrus zegt hier hetzelfde. Ik zal u vermanen van de tegenwoordige waarheid. En die tegenwoordige waarheid is dan in hoge mate meteen natuurlijk het onderwerp van deze brief. Hoewel ik moet zeggen dat erg de nadruk gelegd wordt op maar één aspect van die tegenwoordige waarheid. Dat is namelijk dat God nu niet oordeelt, maar dat hij dat wis en waarachtig wel zal doen in de toekomst. Dat is tegenwoordige waarheid en ook met grote nadruk, omdat het er nou eenmaal om ons heen in de wereld als zodanig zo uitziet dat alles maar van toevalligheden aan elkaar hangt en dat God er zich niet mee bemoeit. Zo ligt het ook ongeveer wel, al is daar het laatste woord niet mee gezegd. Maar de Bijbel zegt dat wij vooral niet moeten denken dat God niks meer doet. Dat wil zeggen dat God niet helemaal niet zou oordelen. Eenvoudig omdat hij het vandaag niet doet. U weet wel, dan heb je die mensen die zijn filosofen of weet je veel wat ze zijn, hoe ze zich noemen. Zij bestuderen de wereld en zeggen, nou ik zie niet dat God oordeelt, dus God oordeelt niet. Als vaststaand gegeven, hij doet dat niet. En iemand als Bertex schreef daar dan over zoiets. Die zegt, dat is leuk, dat is het verhaal van dat eendagsvliegje. Dat 's morgens opstaat als het licht is. En daar is hij dan bij zijn bosvijvertje. En aan het eind van de dag, na een paar uur is dat maar dus. Aan het eind van de dag vat hij samen hoe het met de wereld is. De wereld is hoofdzakelijk één bosvijver. Misschien is daar buiten ergens nog wat, maar dat weten wij dan niet. Ook wel we daarover kunnen filosoferen. En verder verandert er niks. En iets als opvolging van dag en nacht, laat staan van seizoenen, dat ontgaat het beestje volkomen. Daar leeft ze niet lang genoeg voor. En hoe lang leeft de mens? En hij kijkt om zich heen en vat de wereld samen en hij denkt dat het zo is. En dat heet nog wetenschap ook in de praktijk enzovoorts. En men zegt, God oordeelt niet. Nou ja, niet alleen in onze generatie niet, maar in de vorige ook niet. En daarna zijn er anderen, dat zijn vaak nog oprechte gelovigen ook, die daarna beginnen uit te leggen dat wij toch bepaalde gebeurtenissen aan oorlogen of iets dergelijks, of aan natuurrampen zouden moeten opvatten als oordelen Gods. En dat soort zaken meer. Het is je reinste dwaasheid natuurlijk. Je kunt beweren wat je wil. Waar het om gaat is niet of wij een leuke theorie kunnen uitdenken. Waar het over gaat is of God ook misschien bekendgemaakt heeft hoe het in elkaar steekt. En het antwoord is natuurlijk, dat heeft hij bekendgemaakt. En hij heeft gezegd dat hij niet zou oordelen. Dat wil zeggen, er ligt een oordeel Gods over de wereld als zodanig. Ik noem het altijd gemakshalve een passief oordeel. Dat is het oordeel dat God er zich inderdaad niet mee bezighoudt. Maar dat betekent niet dat God er zich nooit meer mee bezig zal houden. Hoewel sommigen dat soort conclusies trekken. U weet wel, een wijdverbreide leer is die van God had een werk aan Israël, maar Israël wilde niet geloven. Toen heeft God de kerk in de plaats van Israël gesteld en dat blijft altijd zo. Nou ja, zolang het tijd is, maar tot aan de jongste dag aan toe. Het verandert niet meer. En wat men zegt over het verleden is ongeveer wel juist, als het tenminste toegestaan is om dingen in een paar woorden samen te vatten. Maar het idee dat het dan dus in de toekomst niks meer veranderen zal, of dat God in de toekomst daar niks meer aan zal doen, ja, dat is een misverstand, uiteraard. En eigenlijk is dat hetzelfde misverstand als God oordeelt niet en dus doet hij het nooit. Want het ontkent dat God nog iets zal doen in de toekomst. Afgezien van dat men in de praktijk natuurlijk ook systematisch het tegenwoordige werk van God ontkent. Of althans negeert. Want het feit dat hij in of aan de wereld niets doet, wil nog niet zeggen dat hij dan dus niks doet. Hij doet iets aan zijn volk. Hij bouwt dat volk. Verzamelt hen uit de wereld. Roept hen uit de wereld inderdaad. En hij roept hen uit de wereld omdat hij aan de wereld niks doet. Daarom worden u en ik als gelovigen getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die uitdrukking is trouwens ook van Petrus. Maar dan uit de eerste Petrusbrief. Kijk, dat is tegenwoordige waarheid. Maar in de tweede Petrusbrief ligt inderdaad de nadruk op dat oordeel Gods. Dat wil zeggen, het begint met te zeggen, 2 Petrus begint met te zeggen, dat wij als gelovigen uit de goddelijke kracht ontvangen hebben alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is 1 Petrus 1 vers 3. Dat is ook trouwens een goede voor diegenen die denken dat als wij straks in de toekomst bij de Heer zijn, dat we dan alsnog iets zullen ontvangen. En sommigen geloven zelfs dat als we al heel lang bij de Heer zijn, dat we dan alsnog weer wat zullen ontvangen. Wat allemaal, dat doet er niet toe. Want het is namelijk niet waar, dus ik hoef ook niet uit te leggen wat men eronder verstaat. Er staat gewoon, God heeft ons, 2 Petrus 1 vers 3, door zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken. We krijgen in de toekomst niet nog wat erbij. Het enige wat in de toekomst zal gebeuren is dat we ook zullen zien wat we gekregen hebben. Maar we krijgen het niet dan pas. Hè? Ik bedoel, die heerlijkheid zou aan ons geopenbaard worden in de toekomst. Er staat niet dat we die heerlijkheid in de toekomst zullen ontvangen. Er staat, die zal aan ons geopenbaard worden. Dat was Romeinen 8. Of Colossense 3, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar niet, wij zullen in de toekomst met hem heerlijkheid ontvangen. De Heer heeft niet meer om u te geven. De Heer heeft u alles gegeven. Dat u het niet weet, dat zou kunnen. Dat u er geen gebruik van maakt, dat zou ook nog kunnen. Maar meer is er niet. Petrus zegt, hij heeft ons alles gegeven. Want dat is wat hij doet. Hij heeft ons gezegend. Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dat betekent dat er niet meer zijn. En dat is wat Petrus dus hier ook zegt, met als consequentie dat het een uitwerking zou hebben in onze wandel, in ons leven. En wij zouden dus de vruchten van de geest voorbrengen, vanzelfsprekend staat er. Nou ja, dat is vers 4, 5, 6, 7 en vers 8 zegt dat ons zal rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En daarbij gaat het uiteraard om erfenis, loon, heerlijkheid of wat het maar wezen mag, dat wij inderdaad zouden ontvangen. Daarover spreekt de apostel en daarna zegt hij in 1 Petrus 1 nog steeds, ja, dat zijn geen verhaaltjes die wij bedacht hebben. Dus niet onze creativiteit, waardoor wij gekomen zijn tot een dergelijke levensbeschouwing of filosofie of toekomstverwachting, zegt hij, vers 16. En ik lees hem het liefst met de klemtoon als volgt. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Toen wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Zij hebben immers, Petrus en de zijnen, zij hebben immers de levende, de opgewekte Christus gezien. En dat is dus een historisch feit. Dat is niet een filosofie over een vogeltje dat verlost is uit zijn kooitje en al wat rondfladdert. Die heb ik gehoord van iemand die ervoor doorgeleerd had. En vooral in de kunstig verdichte fabelen had hij zich verdiept, waaraan hij zelf nog enig toevoegt. Maar wij hebben dat niet. Wij houden ons bezig met historische feiten die ook schriftelijk, zwart op wit, vastgelegd en bewezen zijn onder vele getuigen, dan wel onder vele gewisse kentekenen, om eens twee van die Bijbelse uitdrukkingen zomaar te noemen. Eén uit 1 Korinthe 15, de andere uit Handelingen 1. Zie? En Peter zegt dat hier. Dat zijn geen fabels, kunstig in elkaar gestoken, zodat ze ook literair verantwoord zijn, bedoel ik maar. Maar in tegendeel, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En daarna voegt hij eraan toe in vers 19. Bovendien hebben wij, of gewoon, en wij hebben het profetisch woord. Dat is maar niet een deel van de Bijbel, maar het is uiteraard heel de Bijbel. Zoals het hierna ook toelicht trouwens. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, enzovoort. En daarbij zouden we weten, vers 20, dat geen profetie der schrift, geen hoofdstuk, geen deel van de schrift, is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen, het heeft geen zin om delen van de schrift in zichzelf te proberen te verklaren, want ze zijn niet van eigen uitlegging, ze verklaren elkaar. Want de schrift is één geheel, staat niet voor niks de schrift, hè. Geen profetie van de schrift, één geheel, is van eigen uitlegging. Want de profetie, één geheel, één ding, is voortijds niet voorgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen, het waren mensen, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, geïnspireerd zijnde betekent dat, hebben ze gesproken, hebben die woorden voortgebracht. We hebben dat woord van God, dat zeer vast is. Als men er tenminste op acht geeft, sommigen geven er geen acht op, kijken er op afstand een beetje naar, dan zeggen ze, nou, dat is maar soft allemaal hoor. Het is allemaal maar zacht, kun je niet van op aan. Maar dat is gebrek aan belangstelling voor dat woord, want het blijkt wel degelijk vast te zijn. Of zoals het in Johannes 5 staat, het zijn die schriften die van Christus de rots dreven. Die van Christus getuigen. En dus is het zeer vast. En daarna volgt de grote waarschuwing van hoofdstuk 2 van 2 Petrus. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest in het verleden, zoals er ook nu onder u valse leraars zijn zullen. Valse profeten overigens ook. De term wordt blijkbaar vermeden, want die lag voor de hand, maar hij wordt niet genoemd. En daar is natuurlijk toch een goede reden voor, want in het algemeen is iedereen die zich voor profeet uitgeeft per definitie dus vals. Omdat wij nou eenmaal sinds die eerste generatie van onze bedeling geen profeten meer hebben. En omdat men dat toch een te harde waarheid vindt, heeft men dan weer het begrip profetie en profeten een andere betekenis, een onbijbelse betekenis gegeven, en daardoor kan men de begrip vandaag dan weer toepassen. En dan hoeft men niet te zeggen dat wij geen profeten meer hebben. Vindt men wat te hard. Maar profeet in bijbelse betekenis van de term geeft God niet. Profetieën zouden ophouden, immers 1 Korinthe 13 enzovoorts. Onder het motto, als God uitgesproken is, zegt hij niks meer. En dan geeft hij dus ook geen profeten meer. En niemand zou er nog wat aan toedoen of afdoen. Dus wat je met een profeet moet, ontgaat mij dus ook inderdaad volkomen. Als je iets zegt wat niet in de Bijbel staat, dan is hij een valse profeet. En als je iets zegt wat wel in de Bijbel staat, dan is hij ook een valse profeet, want dan is hij geen profeet. En hadden we hem ook niet nodig, want het staat in de Bijbel. Moeilijker is hij niet. Het leven is soms heel eenvoudig, hè. Maar valse leraars, jawel, staat er. Er zullen onder u valse leraren zijn die verderfelijke ketterijen, let op de zware termen die hier gebruikt worden, zo gaan we toch niet met elkaar om als christen. Het antwoord is ja, zo gaan we wel met elkaar om als christen, is bijbels. Er zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk in het geheim, in het geniep, invoeren. Ook de Heer die hem gekocht heeft en dus wiens eigendom zij zijn, verloochenende, zeker wel, en haastig verderf over zichzelf brengen, zijn pikante woorden van iemand als Petrus, die het eigendom des Heren was en hem verloochende, maar hij aarzelde niet om toch diezelfde terminologie te gebruiken. Hij kon het weten. En van die valse leraars zegt hij dan, zij zullen hun verderfenissen navolgen door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. De ware weg wordt gelasterd. En het werk van Christus wordt in discrediet gebracht, maar dat is de deftige term daarvoor. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, zorgvuldig overdacht en geformuleerd, zullen ze van u een business, een koopmanschap, een bedrijf, hoe noem je zoiets? Dit is het mooie woord, een koopmanschap. Ze zullen van u een bedrijf maken, met winstoogmerk uiteraard. Over welke het oordeel van overlang niet ledig is en een verderf sluimert niet. Dat wil zeggen, God heeft van overlang een oordeel over deze activiteiten en ook dus ook over degenen die het doen, aangekondigd. En dan volgt een lange uiteenzetting. Omdat de reactie zou zijn, ja, maar God doet toch nooit wat? Dat leert de geschiedenis dan wel de kerkgeschiedenis ons toch? God grijpt toch niet in? Peter zegt, ja zeker wel, want God heeft, ik zeg het wat vrijer, 2 Petrus 2 vers 4, God heeft de engelen die gezondigd hebben niet gespaard, maar heeft die in Tartarus geworpen en overgegeven aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Ik ga niet op de details van het verhaal in, maar het gaat erom, zij worden bewaard voor het oordeel. Bewaart God die gevallen engelen, om zo te zeggen? Telt dus ja, God bewaart ze. Voor het oordeel. Wat betekent het? Dat ze niet ophouden te bestaan en daardoor aan het oordeel van God zullen ontkomen. God bewaart ze voor het oordeel. Wij noemen zoiets voorarrest. Opdat iemand niet weg zal lopen en moet berecht worden. Juridisch correct, dat is het, zeker. Er zijn zelfs schriftplaatsen in het Oude Testament waar staat dat God Israël bewaart. En het zijn teksten die nogal eens misbruikt worden, omdat het beschouwd wordt als een zegen van God voor het volk. Terwijl in de context blijkt dat het helemaal niet als zegen beschouwd moet worden, God bewaart hen om alsnog geoordeeld te worden. Het is niet best namelijk. En zo staat het hier over een bepaalde categorie van engelen waarop ik nou maar verder niet inga, maar het idee is, God oordeelt. En in ieder geval, in de toekomst uiteindelijk definitief. En daar gaat het om. En daarna nog zo wat voorbeelden, namelijk vers 5. En God heeft de oude wereld niet gespaard. Dat is overigens niet die van voor de vloed van Genesis 1, maar voor de vloed van Genesis, wat was het, 6, 7 enzovoorts, hè. God heeft de oude wereld van voor Noach niet gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal heeft God bewaard als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En de geschiedenis van de zondvloed, in ieder geval het feit van zo'n vloed, van die vloed uit de dagen van Noach op zijn minst, is over heel de wereld bekend. Nou ja, of het die vloed was of die van Genesis 1 vooruit. Maar het is over heel de wereld bekend, officieel, onder alle volkeren. En toen heeft men er maar weer van gemaakt dat het Bijbelse zondvloedverhaal is ontleend aan het Babylonische zondvloedverhaal enzovoort. Ik begrijp dat nooit waarom het dan niet andersom kan zijn dat de Babyloniërs het Bijbelse zondvloedverhaal hebben overgenomen uit Genesis. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Maar los daarvan, ik denk dat die volkeren, want niet alleen de Babyloniërs, maar ook alle volkeren, die herinnering bewaard hebben als een stuk van hun eigen geschiedenis. Het is over heel de wereld bekend, maar men redeneert het weg. Het was een oordeel gods. Maar men wil het als zodanig niet zien en er niet mee geconfronteerd worden. En een heel aardige is ook die van vers 6. God heeft ook de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrand, hè? Met omkering veroordeeld. Waarbij omkering niet letterlijk betekent dat het ondersteboven gezet is, maar dat er, laten we zeggen, een puinhoop van gemaakt is. Dat het niet meer bestaat. God heeft de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrand en met omkering veroordeeld en tot voorbeeld gesteld of gezet voor degenen die goddelooslijk zouden leven. En u weet wat er gebeurd is. Ik blijf het vermakelijk vinden. Men heeft gezegd, Sodom en Gomorra, dat is er niet. En als het al bestaan heeft, ligt het op de bodem van de Dode Zee en daar kunnen we toch niet bij. Daarom vond ik het toch wel verrassend dat achteraf blijkt dat Sodom en Gomorra sinds mensenheugenis gewoon liggen nog steeds aan de oever van de Dode Zee. En inderdaad, het bestaat compleet uit as. Er is geen twijfel over mogelijk. De Bijbel zegt dat het er is tot voorbeeld voor degene die goddelooslijk leven zouden. En iemand als Flavius Josephus maakt er inderdaad melding van en zegt, dat ligt er nog. Je kunt het gaan bezien. Hetgeen hij ongetwijfeld gedaan heeft. En al 3.500 jaar of zo lang is het, 3.000 jaar, ligt die stad daar. En men doet net of het er niet is. Maar het is tot op heden bewijs van het oordeel Gods. Een andere keer leg ik weer uit dat dat niet alleen maar een uitbeelding is van dat God oordeelt, maar dat het de uitbeelding is met name ook van een oordeel dat in de toekomst alsnog gebracht zal worden over Babel, dat er vuur zal gaan, een oordeel over Jeruzalem, dat specifiek genoemd wordt, en uiteindelijk het grote oordeel van de jongste dag. Zodat u meteen weet hoe het dan afloopt met die oude mensen, de oude schepping, de zondige wereld, die verbrandt. Zoals Sodom en Gomorra. Oordeel God niet, ga maar eens kijken. Het is luguber. Maar dus indrukwekkend. Maar zegt hij, God weet ook de rechtvaardigen daaruit te verlossen en stelt Lot tot voorbeeld in vers 7 en 8. En besluit dan, zo weet de Heer de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren. Wat doet God? God weet de onrechtvaardigen te bewaren. Dat is toch een vreemde bijsmaak bij het lied. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Of een wat vreemde bijsmaak bij uitspraken, bijvoorbeeld uit Colossense 1, waar staat, alle dingen bestaan tezamen door hem. De vrije vertaling is, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Jawel, hij bewaart de wereld voor het oordeel. Dat is wat hier staat. Nou ja, daarna wordt een beschrijving gegeven van goddeloosheid en afwijking van het woord van God en al dat soort dingen meer, opdat wij die voorbeelden niet zouden navolgen. Want God heeft al een keer, maar dan ben ik inmiddels al in 2 Petrus 3, God heeft al een keer de hele wereld, de wereld die toen was, vers 6, geoordeeld door water. Dat was niet de vloed van Noach. Zou het overcompleet zijn trouwens, nadat die al genoemd is in hoofdstuk 2 vers 5. Maar het was die vloed van, laten we zeggen, Genesis 1 vers 2. Zo zeg ik het gemakshalve altijd maar. Heel de wereld is ooit een keer door het water van de zondvloed, dat wil zeggen die grote vloed, vergaan. Maar, zegt hij, de hemelen die nu zijn en de aarde, vers 7 van hoofdstuk 3, worden of zijn door hetzelfde, door het woord van God namelijk, door hetzelfde woord van God, als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tot of tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Heb je dat? De dag der verderving der goddeloze mensen. Wat zal ermee gebeuren, denkt u? Wat is er met Sodom en Gomorra gebeurd, denkt u? Het is verbrand, het is weggedaan. Nee, ik weet dat Sodom en Gomorra in de toekomst alsnog herbouwd zullen worden en dat er mensen in zullen wonen, in de 1000 jaren, om zo te zeggen. Maar het doet er niks aan af dat Sodom en Gomorra, zoals het er nu bij ligt, een voorbeeld is van het oordeel Gods. Daar gaat het maar om. Het wordt vernietigd. Voor de volle 100%, het wordt weggedaan. God weet de dingen, de mensen, de engelen, wie het maar waren, te bewaren, de wereld te bewaren, tot de dag des oordeels. En dat is precies wat de apostel Paulus schrijft in, wat ik altijd maar toch maar noem, zijn eerste brief. Althans in de volgorde in de Bijbel. In Romeinen 1 namelijk, waar hij zegt dat God de mensheid heeft, althans de wereld heeft losgelaten, maar waarbij in hoofdstuk 2 meteen zegt dat dat niet zo blijft. En als die tijd voorbij is, maar dat is de tijd waarin wij leven, zou er een oordeel van God komen. En ik lees daar vers 3 van Romeinen 2. Denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet? Denkt gij dit, o mens, dat gij het oordeel God zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Onthoud dat woord, langmoedigheid, want we komen het zo weer tegen. Veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Want onze tegenwoordige tijd wordt beschouwd als een tijd van goede tierenheid en verdraagzaamheid, kortom van langmoedigheid. Gods, God is geduldig, geeft de mens de tijd. Het was het Joodse volk, met daarachter de heidenen, dat wil zeggen de volkeren der aarde, die in de tijd dat Ruhout hun kruis hebben opgericht en ook daarna de Heer officieel hebben verworpen. En dus leven wij in een wereld die doemwaardig is, om eens een fraaie term te gebruiken. Dat wil zeggen, die wereld zal van Gods wegen geoordeeld moeten worden. De vraag is, en waarom is dat niet gebeurd? Is God dan een doetje? En het antwoord is, God is langmoedig. Hij heeft alle tijd. Ik had bijna gezegd, God denkt, het komt wel goed. Maar dan in zijn opvatting van de uitdrukking, als u begrijpt wat ik bedoel. Het komt wel goed met hem. En met zijn rechten. Hij zal namelijk oordelen. Want dat is goed. Naar zijn maatstaven. En dus staat er dat het langmoedigheid Gods in onze dagen bedoeld is tot bekering. Weet gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Het geeft ons de gelegenheid om alsnog die verworpen Christus te aanvaarden. En ons al helemaal, want als God meteen een oordeel gebracht had, dan waren wij er nooit geweest, zal ik maar zeggen. Het is langmoedigheid en genade Gods. En zo beschrijft Petrus het ook, daar ga ik zo naar terug, in 2 Petrus 3. Maar ik lees eerst hier verder, want er staat in vers 5 van Romeinen 2. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, want daar gaat het over, naar uw onbekeerlijk hart, uw verharde hart, vergadert gij uzelven in de loop van uw leven toorn, alsof het een schat is. In de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke in ieder vergelden zal naar zijn werken. God zal oordelen in de toekomst. Alleen nadat men onbekeerlijk is, stapelt die toorn zich als het ware op. Maar die toorn Gods zal pas geopenbaard worden in de dagen van de wederkomst van Christus en zo verder. Nou ja, daar gaan de volgende twee hoofdstukken over. In ieder geval dit hoofdstuk en daarna in zekere zin ook hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief. Maar dezelfde gedachten vinden we hier in 2 Petrus terug en dus in heel de Petrusbrief eigenlijk. Want de apostel zegt dus in hoofdstuk 2 en het eerste deel van hoofdstuk 3 uiteen dat God wel degelijk oordeelt, dat hij dat soms wat laat doet, maar dat hij het doet. En dat de geschiedenis er als het ware vol mee is en dat we ook historische bewijzen daarvan hebben. En dus zegt Petrus, nee, dat oordeel komt. Het duurt alleen 2 dagen van 1000 jaar, maar goed, daar wilde ik nou niet op ingaan. Hè. Hij zegt, dat oordeel komt. En dan vers 9 van 2 Petrus 3. De Heer vertraagt de belofte niet. Dat is de belofte uit vers 4 van dit hoofdstuk. Waar de spotters zeggen, waar is nou die belofte zijn de toekomst? Hij heeft wel beloofd dat hij zou wederkomen om te oordelen, om de volkeren te oordelen enzovoort. Maar waar blijft die belofte nou? Dat wil zeggen, waar blijft de vervulling van die belofte nou? En het antwoord van Petrus is, de Heer is niet laks, de Heer vertraagt de belofte niet, hoewel sommigen dat traagheid achten. Die denken dat de Heer maar een beetje zit te wachten, nou, zal ik het nou nog eens doen, of misschien maar niet. Of misschien helemaal niet. Sommigen denken dat, hè? Dat God een oordeel wil aankondigen, maar dat als wij goed ons best doen, dan komt het nooit. En daar hebben ze natuurlijk de geschiedenis van Jona en Nineveh voor bij de hand. Want daar werd een oordeel over Nineveh aangekondigd en het kwam toch niet? Ik vind het een slecht argument. Want Nineveh is wel degelijk, iets later, van de aardbodem verdwenen. En eeuwenlang, dat weet u waarschijnlijk ook niet, maar eeuwenlang heeft men gezegd, Nineveh bestaat alleen in legenden, bestaat alleen in de Bijbel en daar heb je het wel mee gehad, want verder kun je er niks van vinden, het heeft nooit bestaan. Net als Trooien. Vind je alleen bij Homerus en dan heb je het wel gehad, want het bestaat niet. En toen was daar die vreemde figuur, die meneer Schliemann. Zou die man wel eens willen ontmoeten eigenlijk? Dat ken ik niet, want hij is lang overleden en of ik hem terug zie weet ik ook niet. Maar die vond niet alleen Trooien terug, maar ook Nineveh. Die deed er tenminste wat moeite voor om te kijken. Hè? Misschien gooide hij zijn leven weg, maar dan was hij toch leuk bezig geweest. En als hij het wel zou vinden, had hij meteen naam gemaakt. Zoveel dat zijn naam nu in ons midden ook nog genoemd wordt. Hij vond het wel terug, dat had wel degelijk bestaan. Het was de hoofdstad van het Assyrische Rijk, maar het was van de aardbodem verdwenen. Hoezo oordeelt God niet? Dat is het laatste woord niet mee gezegd, maar zo ligt het nou eenmaal. De Heer vertraagt de belofte niet, zegt Petrus, zoals sommigen dat traagheid achten. Maar de Heer is, en er komt de positieve kant van het verhaal, er is ook niet alles mee gezegd, maar het is wel de essentie van de prediking als zodanig. De Heer is langmoedig. Je kunt ook zeggen, de Heer is traag in het vervullen van zijn belofte, als je lelijk wil doen. Maar Petrus zegt, het ligt anders. De Heer is langmoedig over ons. En dat is precies wat Romeinen 2 daarover zei. Namelijk de barmhartigheid, de goedertierenheid Gods en de langmoedigheid Gods. Die ons tot bekering leidt. En gaf ook toen, maar ook nu. Toen in die eerste generatie, maar ook tot vandaag, geeft het ons de gelegenheid om alsnog te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dat zou niet kunnen als God in de tijd gewoon meteen geoordeeld had. Zie, is God langmoedig? Ja, wist en veracht, anders waren wij er niet. En dus, God is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan. En Romeinen 2 zegt, de langmoedigheid Gods leidt u tot bekering, of weet je het niet? Daar is het voor. Dat is onze verantwoordelijkheid. Als we zeggen, God oordeelt niet, dan we zou meteen de conclusie moeten zijn, nee, God oordeelt niet, God zij dank. Het geeft ons de mogelijkheid om alsnog zijn naam aan te roepen en zalig te worden. En dan nog een keer, God is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En dan gaat hij weer, gaan er verloren? Ik weet niet of u die vraag kunt beantwoorden zuiver en alleen op grond van de uitspraak hier. Ik weet niet of u voldoende afstand ervan kunt nemen. Maar het antwoord is natuurlijk ja, er gaan er verloren. Dat was echter niet de bedoeling. De bedoeling van de langmoedigheid Gods is dat allen tot bekering komen. En dat is wat Romeinen 2 zei, dat we zojuist gelezen hebben in vers 4. De langmoedigheid Gods leidt ons tot bekering. Maar worden wij allemaal bekeerd? Nee. En wat is er met degenen die niet tot bekering komen? Wat gebeurt daarmee? Die gaan verloren, staat er. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En degenen die dus niet tot bekering komen, gaan verloren. Op welke wijze? Nou, net als die engelen uit hoofdstuk 2. Ze zitten wel gevangen, maar ze worden bewaard tot het oordeel. Op de jongste dag. En zullen in het vuur geworpen worden, zoals Sodom en Gomorra. Kan God dat? Ja, God kan dat. Hoe weten wij dat? Omdat hij het al een keer gedaan heeft. Hij heeft ons gedemonstreerd. Geen twijfel over mogelijk. Zo'n vers kun je natuurlijk ook, zou je ook moeten doen, zou je meteen moeten leggen naast zo'n als 1 Timotheus 2. Waar de apostel onder andere zegt dat men zou bidden voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Want koningen waren toen nog hoog, hè. koninklijke hoogheden waren dat toen nog. Maar goed, opdat wij, niet opdat zij, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Want een beetje rust en vooral ook vrijheid in het dagelijks leven, dan wel in de samenleving als zodanig, is erg nuttig. Want het geeft ruimte om de Heer te dienen. En het geeft ook ruimte om het evangelie te prediken. Het geeft ruimte om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. Dat weet ik toch, hè? Zo werkt dat. En dus staat het: dit is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Vraag 1, om maar eens wat te noemen. Hoe wordt men zalig? Iemand zei, dat staat er niet bij. Maar staat er wel bij. Het staat er gewoon meteen, ogenblikkelijk achter. Namelijk, men wordt zalig door tot kennis der waarheid te komen. Daarom heet het evangelie ook het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid. In bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 1. Men wordt zalig door tot kennis van, tot gemeenschap met, betekent het immers, kennen, deel hebben aan. Door tot kennis te komen van de waarheid. En daarna vragen wij, vraag 2, wat is de waarheid? En het antwoord is natuurlijk Christus. Erg kort samengevat, maar hij is de weg, de waarheid en het leven enzovoorts. Maar het idee hier is exact hetzelfde uiteraard als in 2 Petrus 3. De tijd die ons rest tot aan de wederkomst van Christus met het daarmee gepaardgaande oordeel is de tijd waarin de Heer langmoedig is over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen en komen tot kennis der waarheid. Gebeurt dat dan ook? Het antwoord is nee, dat niet. Niet alle. Maar het is wel voor allen. Het is een prediking voor allen. En één is voor allen gestorven. En de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En de oproep is daarom dat die allen dit dan ook aanvaarden en zich door die waarheid laten onderwijzen, dan wel zich met God laten verzoenen. Want zo heet het dan weer in 2 Korinthe 5 enzovoorts. Ik acht het eigenlijk overbodig om het te zeggen, maar je moet het wel, ik moet het wel. Namelijk de hele Bijbel roept vanaf de eerste bladzijde tot de laatste de mens op om te komen tot geloof in het woord Gods in het algemeen en dus in de Heer Jezus Christus. Want de verantwoordelijkheid voor u of mijn zaligheid ligt niet meer bij God, ligt bij u en mij. Voor zover het bij hem zou kunnen hebben gelegen, heeft hij die verantwoordelijkheid gedragen en er wat aan gedaan. En daarna is het aan ons om ervoor te kiezen. En zeg niet dat de mens dat niet kan, want dat is ongeveer het enige wat hij kan. Je kunt toch kiezen voor een bepaalde waarheid, die kun je toch als waarheid aanvaarden. Wat je er verder in de praktijk van je leven mee kunt, dat staat ter discussie. Wat je ermee kunt, of je wat kunt, maar je kunt wel kiezen. Neem een getal onder de 10. Daar heeft niemand enige moeite mee. Nou, dat bedoel ik. Kun je gewoon een opdracht doen, een keuze maken. Nou, dat is wat een mens zou doen voor zijn zaligheid. Hij brengt het niet tot stand, hij krijgt er deel aan. Hij pakt het aan. Dat is altijd als iets aangeboden, gepredikt wordt, wat het maar is. Als iets verschijnt aan alle mensen, je moet het wel aannemen. Hè? Nee, waar ik nou aan denk? Nou ja, dan krijg je van die brieven van de Reader's Digest en weet je veel wat, waar dan staat dat je een BMW gewonnen hebt en dat soort dingen. Nou ja, dat is een of andere constructie. Maar je krijgt heus niks als je niet de papieren erbij, die erbij geleverd worden, invult, zal ik maar zeggen. En je kunt wel denken dat je de voetbalpool gewonnen hebt. Die heb ik van ome Thijs geleerd. Ik kan wel denken dat je de voetbalpool gewonnen hebt. Maar als je de briefje niet inlevert, dan komt er dus domweg niks van terecht. Dan krijg je niks. Hè? Zo zit dat. Dat is de regel. En zo is het hiermee ook. Laat u met God verzoenen en kies dan wie gij dienen zult. Of kom dan tot die waarheid en tot geloof in dat woord, het evangelie, uw zaligheid enzovoort. Want het is voor iedereen. Het is niet Gods wil dat enige verloren gaan. Maar ja, er zijn mensen die al eeuwenlang en in grote getalen aanhangers zijn van een officiële leer van uitverkiezing, die ontkennen gewoon wat hier staat. In de praktijk, hoe ze dat voor elkaar krijgen, weet ik niet. Dat interesseert me ook helemaal niet. Want wat zij leren is onbijbels. Namelijk dat God kiest wie er behouden worden. Dat weet hij trouwens al heel lang van tevoren, schijnt het. En hij kiest wie er behouden worden. En dus kiest hij ook wie er niet behouden worden. Maar hier staat, God wil dat alle mensen zalig worden. Die ene tekst vind ik al meer dan genoeg. Er zijn er nog veel meer zo. Zoals u weet. En hoe men zo'n leer kan vasthouden. Ja, je kan er elke dag tegen tekeer gaan. Maar het helpt niks. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, nou, de staat God wil dat alle mensen zalig worden, dus worden alle mensen zalig. Hoe dan ook. Hè? Of linksom of rechtsom. Dat is de moderne term weer. Hè? Ik moet u zeggen, God wil wel meer wat niet gerealiseerd wordt. God wil zijn zoon in u openbaren. En gebeurt dat ook? Nou ja, maar God is toch almachtig. Ja, dat is hij. Maar hij doet gelukkig niks buiten zijn wezen om. Hij houdt zich aan zijn beginselen. Hij is machtig zelfs om zich te beperken daarbinnen. En hij is machtig om te doen wat hij beloofd heeft en om niet te doen wat hij, waarvan hij zei, dat zal ik niet doen. En wat zei hij bijvoorbeeld? Hij zegt, ik zal nooit meer de aarde door water laten vergaan. Nou ja, Nederland misschien. Maar, nou ja, daar heb ik geen verstand van, dus. Van de watervoorziening, maar vooruit maar weer. Hè? Maar ik zal nooit meer de aarde door water laten vergaan. Dat zal hij dus niet doen. Of je daar blij mee moet wezen, weet ik niet. Want hij zei, als ik het nu weer de wereld oordeel, dan doe ik het door vuur. Dan is het ook definitief. En anderen zeggen dan weer, ja, dat is toch niet definitief, want vuur gaat ook weer uit. En dan begint het opnieuw. Ja, ja, u lacht daarom, zuster, maar het is eigenlijk heel tragisch. Zulke opvattingen. En dus het heeft ook feitelijk geen zin om er verder op in te gaan. Hè? God wil niet dat enige verloren gaan, maar God wil dat ze allen tot bekering komen. Zodat je in ieder geval weet dat het naar de wil van de Heer is dat zijn woord gepredikt wordt. En dat de waarheid verbreid wordt. Dat wij de waarheid betrachten, of hoe het maar heten mag. Want men wordt zalig door kennis der waarheid. En dan vers 10 weer. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. De dag des Heren is de oudtestamentische uitdrukking ter aanduiding niet maar van de wederkomst van Christus, maar van het oordeel van Christus. Het woord dag te vertalen met oordeel. Want dat is een van de toepassingen van het begrip dag. Ook in het Nederlands. De dag des Heren zal komen, wil zeggen het oordeel des Heren, daar ging het toch over, zal alsnog komen, wis en waarachtig wel, en dan onverwacht, omdat men er niet op rekent, maar het zal tot gevolg hebben dat uiteindelijk zelfs de hemelen en de aarde zullen vergaan, met één gedruis. Zij zullen branden en versmelten, en hoe dat maar heten mag. Vers 10 en in 11, vers 11 en 12, of vers 12 moet ik eigenlijk zeggen, wordt diezelfde gedachte nog een keer herhaald. Die oude schepping, hemel en aarde, zal als geheel, als heelal, als geheel inderdaad verdwijnen. Zal verbranden. Hoe letterlijk je dat moet nemen, nou dat weet ik niet, maar tamelijk letterlijk lijkt me trouwens ook nog. Omdat het gespecificeerd wordt met de hemelen zullen vergaan en de elementen zullen brandende versmelten. En de elementen, dat zijn de, nou ja, de diverse delen waaruit de hele schepping is samengesteld. Naar klassieke maatstaven, de vier elementen, ik ga dat nou niet uitleggen. Maar er staat dus niet maar alleen de hemel en aarde zullen verbranden, maar de wereld als zodanig, fundamenteel, de elementen zullen verbranden. Voor mijn part neem je dat in de modernere scheikundige betekenis van de term. De strekking blijft dan hetzelfde. Niet de aarde wordt maar een beetje veranderd of zoiets. of door vuur wordt een einde gemaakt aan de tegenwoordige vorm ervan en daarna komt er wat anders uit dezelfde grondstof. Het idee is dat de grondstof ervan ook verdwijnt. Want dat zijn de elementen. Met andere woorden, er komt een totaal oordeel gods. Niet dat wij dat verwachten, want dat is niet onze verwachting. Nee, wij geloven dat het gebeuren zal. Maar onze verwachting, dus het volgende vers, zegt, wij verwachten niet omdat wij het bedacht hebben, maar omdat hij het beloofd heeft. Wij verwachten naar zijn belofte, want wij hebben het profetisch woord, dan ben je terug in hoofdstuk 1. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is enzovoort. Wij verwachten naar zijn belofte, waarin wij geloven immers. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen, dan is er geen één weg, denk ik altijd. En een nieuwe aarde. Staat hier wat duidelijker dan in de vertaling van het Hebreeuws, in het Oude Testament van bijvoorbeeld Genesis 1 vers 1. Wij lezen daar in het begin schiep God de hemel en de aarde. In werkelijkheid, dat woord hemel moet gelezen worden als een tweevoud, als een dualis. Dus eigenlijk staat er in het begin schiep God de beide hemelen of het stel hemelen. We hebben daar geen andere uitdrukkingswijze voor. Het Hebreeuws wel, kent de tweevoudsvorm en dat is wat er staat. Shamayim, het zijn er twee. In het begin schiep God de twee hemelen, om zo te zeggen. De beide hemelen en de ene aarde. En de twee hemelen, zijn er dan twee hemelen? Nee, er zijn er drie. Maar de Allerhoogste, om zo te zeggen, maakt geen deel uit van de schepping. Dat is die hemel die van ouds is. Zoals het in de Statenvertaling vertaald wordt, in het Oude Testament, de derde hemel, ook genoemd de hemel der hemelen. En in die uitdrukking is hemelen, in de uitdrukking hemel der hemelen, in die uitdrukking is hemelen de vertaling van hetzelfde woord als in Genesis 1 vers 1, waar het in het enkelvoud vertaald is. Maar het zijn er nog steeds twee. Dat wil zeggen, de uitdrukking hemel der hemelen moet eigenlijk vertaald worden met de hemel van de twee hemelen, boven de twee hemelen. De hemel der hemelen, de hemel die van ouds is. Dat is die geestelijke, onzienlijke wereld waar God woont. En die andere twee hemelen maken gewoon deel uit van de zienlijke wereld. Dat is de hemel van de vogeltjes en de hemel van de sterren. Dat lijkt mij de meest korte verklaring daarvan. De vogelen des hemels en de sterren des hemels. Dus ze vliegen niet in dezelfde hemel. Sterren vliegen in een andere, een hogere hemel dan de vogels. Maar de derde hemel is van andere aard. Heb je dat? Zoals er ook onder de aarde iets is dat van andere aard is. Dat heet Tartarus, Hel, Dodenrijk of wat er bewezen mag. Maar goed, dat lijkt mij voor vandaag wel voldoende uitleg. Wij verwachten naar zijn belofte twee nieuwe hemelen. Die van de sterren en van de vogels. En een nieuwe aarde, dat is het heelal. Dat is de schepping. Wij verwachten een nieuwe schepping, in de welke gerechtigheid blijft, verblijft, woont. Dat wil zeggen, er komt geen ongerechtigheid in, dan wel de gerechtigheid verdwijnt daar niet uit. En dat is die schepping die God op het oog had, van den beginnen. Dat wil zeggen, vanaf de eerste bladzijde van onze Bijbel, eigenlijk. God maakt zo'n wereld. En daarheen zijn wij onderweg, daarheen was Adam al onderweg, naar die nieuwe schepping. Het was nooit de bedoeling dat deze wereld zou blijven. Hetzelfde geldt voor de wet. Ik bedoel de Mozaïsche wet, het was nooit de bedoeling dat die zou blijven. Verliest God iets uit die wereld? Ja, inderdaad. Maar het is toch ondenkbaar dat God wat verliest? Oh ja, waarom is dat ondenkbaar? Omdat wij te dom zijn daarvoor, of wat is het? Ik ben daar niet te dom voor om dat te begrijpen, zeg ik dan maar arrogant. Hoezo ondenkbaar? Ik kan me voorstellen dat God wat verliest. Dat God zegt, als ze het niet willen, nou dan niet. Als er iemand wat kan missen, is hij het. Hij heeft genoeg over en hij neemt ook genoegen met een overblijfsel dat behouden zou worden. Er zijn mensen die zeggen, maar heel Israël wordt toch behouden. Mijn Bijbel zegt inderdaad, heel Israël behouden, maar het zou je gedacht zijn hoe klein het is. Want je zag, dat staat in Romeinen, nou ja, uit Jesaja geciteerd en zo, hè. Al waar het getal der kinderen is als de sterren des hemels en als het zand der zee, zo zal toch maar een overblijfsel behouden worden. En dan zat de boom ook vol met vruchten, er zullen maar 2 of 3 van die vruchten behouden worden in de opperste twijg. En al was er nog zo'n groot bos, het bos zal verbrand worden en wat er overblijft zou een jongeling kunnen opschrijven. Op zijn 2 handjes tellen. Afgezien van de profetische betekenis ervan verder. Want de jongeling is Christus natuurlijk. Maar de beeldspraak is duidelijk genoeg. Dat is heel Israël. Een gelovig overblijfsel. En hetzelfde geldt voor de volkeren uiteraard ook. Want als er iets is tot eer van God, is het onder andere, maar ik geloof dat we daar vorige keer over gesproken hebben, schiet me ineens te binnen, dat God een oordeel brengt over de goddelozen. Het wordt hem in ieder geval tot vandaag kwalijk genomen dat hij het niet doet. Hij zal het doen, alsnog, tot eer van zijn naam. De rechtvaardige rechter, enzovoort. Maar wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is onze levende hoop, maar zo begint de eerste Petrusbrief. Daarom, tot slot, vanaf vers 14. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, met andere woorden, dit wat nu gezegd wordt, wordt alleen gezegd tot degenen die dit verwachten. Een nieuwe schepping. Verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Het is net of je de brieven van Paulus leest en dat is niet toevallig, want Paulus wordt meteen in het volgende vers genoemd. Namelijk, en acht de langmoedigheid, die uit vers 9, die langmoedigheid. Acht de langmoedigheid, onzes heren voor zaligheid, gelijkerwijs, of gewoon zoals, ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, aan u geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, zodat je ziet dat Petrus het onderscheid niet kende tussen vroege en late brieven van de apostel Paulus, en daarom ken ik het onderscheid ook niet. Hij zegt, in alle zendbrieven, schrijft Paulus daarover, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, nou ja, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. En daar zijn we dus weer terug bij hoofdstuk 2 vers 1 over valse profeten en valse leraars die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Zij doen dat door de brieven van Paulus in de eerste plaats, maar daarna ook in de tweede plaats ook de andere schriften te verdraaien, staat er. En u weet wie dat heeft uitgevonden, die methodiek? De tuinslang. God heeft het wel gezegd, maar God heeft er wat anders mee bedoeld. En dat gaat heel ver door, dat gaat tot op het niveau van iedereen denkt dat eeuwig betekent altijd durend, maar dan zal ik je vertellen dat het precies het tegenovergestelde betekent. En in alle ernst doet men dat. Men acht zich dan nog zeer intelligent en geleerd ook nog. Dat men erachter gekomen is dat wit eigenlijk zwart is. En zwart is eigenlijk wit. Wij hebben het altijd verkeerd gezien. Enzovoorts. Men verdraait de schriften. Ik noem dat verdraaien van de schriften. Nee, ik zeg niet dat iedereen dat bewust dan doet. Maar het lijkt me ook dat het heel moeilijk is om dat onbewust te doen. Ik bedoel, die dingen gebeuren niet vanzelf. Men laat zich ergens door meeslepen en soms gewoon door de eigen creativiteit, inventiviteit of hoe je dat maar noemen moet. Ik heb daar geen goede woorden voor over. Ik denk dat als er één ding is waarvoor wij, u en ik, waarvoor wij ernstig gewaarschuwd moeten worden, is voor het verdraaien van de schriften. Want de schriften is het woord Gods en het woord Gods is Christus. En dat is onaantastbaar, daar zouden we niet aankomen. Je kan beter zeggen, ik begrijp het niet, of ik begrijp het nog niet, dat is tenminste een hoopgevende gedachte. Het is beter om dat te doen dan te zeggen, nou ja, weet je wat, ik maak er wat anders van, ik maak het zelf wel kloppend, naar eigen inzicht. Ik denk wel dat het laatste veel gedaan wordt, maar dat doet men tot eigen verderf, staat erachter. En natuurlijk breng je dat dan in verband met dat oordeel dat in deze hoofdstukken wordt aangekondigd. Een verderf sluimert niet, of hoe dat men heten mag. Maar bovendien, men zou het in de eerste plaats in verband brengen met het gewone dagelijks leven. Als je je bezighoudt met het verdraaien van de schriften, dan heeft dat een ogenblikkelijke uitwerking nu reeds. Want het mag dan zijn dat in het algemeen God niet onmiddellijk straft, maar het neemt niet weg dat als je de bron van leven aantast, en dat is dat woord van God, dan werkt dus daarna het verderf in je, dan raak je leven kwijt. Peter zei, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wel, als wij die woorden gaan sleutelen en zelfs letterlijk de woorden stuk voor stuk een andere betekenis gaan geven, dan raken we daarmee leven kwijt. Dan werkt het verderf nu reeds in ons. Het is het gevaarlijkste wat de mens in het algemeen, maar dus ook een kind van God, kan doen. Dus iets is waar men verder zou van blijven, is van de schrift. Als men dan ergens respect voor zou hebben, zou het voor diezelfde schrift zijn. Laten staan wat er staat, enzovoorts. Zie? En verder, nou ja, zo moeilijk zijn die dingen in de brieven van Paulus nou ook weer niet. Er staat, ze zijn zwaar om te verstaan en ze worden door ongeleerde en onvaste mensen verdraaid. Nou, als men onvast is, dan zal men nooit wat leren, want wat men de ene dag leert, is men de andere dag kwijt. Gaat het ene oor in en het andere uit, heet zo'n principe. Maar dan is men onvast. Er volgt maar uit dat wij allemaal geleerd zouden worden. Onderwezen zouden worden dus in dat woord van God. En dat kan alleen wanneer wij ons aan dat woord onderwerpen. Met een houding van hoogmoed kom je nergens. Dan leer je ook nooit wat. En daarom wordt ons de hele Bijbel door, en met name ook in de uitspraken van de Heer Jezus, wordt ons aanbevolen om nederig te zijn, om ootmoedig te zijn, om zachtmoedig te zijn, om het woord in ons zachte gemoed te laten planten, met de woorden van Jacobus deze keer, enzovoorts. Hoor naar mij en uw ziel zal leven. En een houding van, dat zegt God wel, maar dat heeft hij anders bedoeld, zal ik het je uitleggen. Dat brengt verderf met zich mee, uiteraard. Hè? Dan zal onze ziel niet leven. En let op dat ziel nog steeds de aanduiding is van de oude natuurlijke mens in zijn aardse levenswandel. Tot en met zijn overlijden en begrafenis aan toe, overigens. Dat heet ziel. En als het gaat om een bestaan daarna of om opstanding, dat wil zeggen of het nou in het dodenrijk is of in de hemel, dan heet het geest en niet ziel. Ziel is de natuurlijke mens, de adamitische mens. Adam is een levende ziel. Maar de Heer zei, hoor naar mij en uw ziel zal leven. Het is een belofte van leven in onze tijd, nog in het sterfelijke lichaam enzovoorts. En die belofte betekent alleen wat als het tegenovergestelde ook mogelijk is, namelijk dat het verderf in ons werkt. En daar wordt voor gewaarschuwd hier. Niet alleen hier, maar ook in Romeinen 6, in de beroemde uitspraak. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En ik haal hem zo vaak mogelijk aan en ik zeg erbij, denk erom dat die uitspraak niet gaat over de toekomst, maar over het heden. De bezoldiging van het dienen van de zonde is de dood, de werking van het verderf nu. En de genadegift Gods is het eeuwige leven, opdat we dat nu zouden leven, was de bedoeling. Lees hem maar daar in het verband van Romeinen 6... Dat moet zo zonder meer duidelijk zijn. Dus, ik zeg altijd, als je wil leven wil hebben, hier, ook op aarde, nog in het vlees, als je goede dagen wil zien, met woorden van Paulus aan Timotheus enzovoort, dan zou men sta af van het kwade en hangt het goede aan enzovoorts. Dan zou men trouw zijn aan het woord van de Heer, opdat het leven uit dat levende woord ook daadwerkelijk in ons geleefd zou worden. Was de bedoeling. En anders werkte het tegenovergestelde, het verderf. En we lopen zelfs het risico dat de Heer ons zo zonder meer helemaal aan de kant zet. Buiten gebruik stelt, buiten spel, is een aardige uitdrukking, zet. Want ook daarvoor wordt gewaarschuwd bij gelegenheid. En tot slot, vers 17. Gij dan, geliefden, dit zulks tevoren wetende, wetende dus dat het zo zou gaan, dat men verderfelijke ketterijen zou invoeren, dat men het woord zou verdraaien van Paulus, maar ook van de andere profeten, dat men van ons een koopmanschap zou maken en al dat soort zaken meer. Wij weten dit nu van tevoren. En dus staat er, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen, en u weet wat gruwelijk betekent, in Bijbels verband, afgodisch, een gruwel is een afgoderij, dan wel een afgodsbeeld. Zo wordt de term gebruikt. Want ja, als men niet de Heer dient, dient men iemand anders in plaats van de Heer, en dus is het afgoderij. Dat zijn sterke termen. Wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. We hebben zekerheid. Wij kunnen zeker weten. Omdat God ons openbaart in zijn woord. Daar zit geen giswerk aan vast. In werkelijkheid, God heeft ons geopenbaard. Daar leven we uit. Dat we er niet alles van weten komt omdat we nog steeds de gelegenheid hebben om er ons in te verdiepen. Dat we er niet alles van kunnen begrijpen, dat is ook waar, maar dat weten is wat anders dan begrijpen, als zodanig. Je hoeft de dingen niet te kunnen doorzien om ze te weten. Je weet dat als je vinger in stopcontact steekt, dan krijg je een MEP. Die kon wel eens heel zwaar aankomen, dus ik geef je de raad het niet te proberen. Of je begrijpt hoe dat werkt, dat hoef je niet te weten. Niet echt tenminste. En dat is met zoveel dingen zo. Wij weten omdat de Heer het openbaart. Daar leven wij uit. Het zijn zekere dingen. God heeft gesproken. Het is niet zeker omdat wij begrijpen hoe het in elkaar steekt. Het is zeker omdat God het gezegd heeft. Wacht u dat gij niet uitvalt van uw vastigheden. Maar, vers 18, wast op, groeit op, in de genade. Een van de synoniemen voor die langmoedigheid Gods. Wast op in de genade en dus wast op in de kennis van de waarheid, maar nu heet het, wast op in de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Want, zei Paulus, gaat maar om één ding, hem te kennen en dus de kracht van zijn opstanding, want hij is de opgestane, de krachtige. Wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, nu en in de dag der eeuwigheid. Waarmee je dan toch maar even weer ziet dat als God eenmaal dat oordeel zal brengen, zelfs over de twee hemelen en over de ene aarde en dus over de hele schepping, is dat tot heerlijkheid van God. En dan roept ook niemand, maar het is toch, dan verliest God toch wat. Want dan vindt men het punt niet. Men vindt het geen punt als heel de wereld verloren gaat, om zo te zeggen. Als alle mensen dan maar behouden worden. En volgens anderen ook graag de huisdieren. Nee, niet om ermee te spotten, maar men heeft zo zijn voorkeuren. En als er staat hemel en aarde zullen voorbij gaan, dan heeft men niet de minste problemen mee. En dan komt men niet met van die theorieën van dan is God de verliezer en dan is er toch wat misgegaan en al dat soort zaken meer. Want dat speelt dan geen rol van enige betekenis. Maar het hele verhaal is gewoon, God brengt een oordeel over de goddeloze wereld als zodanig en dus inclusief de goddelozen. En als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan zou men het oordeel ontvlieden. Het tegenwoordige oordeel, de tegenwoordige toorn Gods, maar ook het toekomstige oordeel dan wel de toekomende toorn van God. Want dan wordt men onttrokken, nu reeds, aan heel deze oude schepping. En wordt men gemaakt in Christus tot een nieuw schepsel. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Nee, het oude is er nog, maar wat ons betreft en in onze relatie met de Heer, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden in de zin van alleen dat nieuwe telt en dus staat er meteen. En dus kennen we ook elkaar niet meer naar het vlees, want alleen dat nieuwe telt. Maar we doen dan het nieuwe afbreuk door de bron van leven, door dat voedsel van dat leven, weg te doen dan wel te verontreinigen. Men zal het woord laten voor wat het is en er zich aan onderwerpen, zodat het over ons zou heersen. In plaats van, zeg ik dan altijd, dat wij ons meester maken van de Bijbel. Wij maken ons niet meester van de schrift maakt zich meester van ons. En dan doet hij zijn werk. In ons, aan ons en door ons, niet alleen nu, maar in eeuwigheid. Hè? Goed, daar zullen we het bij laten. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, hemelse Vader, dat u ons verlost uit deze tegenwoordige boze eeuw en uit de duisternis en ons plaatst in het licht en in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Wij danken u dat wij nieuwe schepselen geworden zijn door uw herscheppingswerk. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en ons daarmee fundamenteel vrijgekocht hebt, vrijgemaakt hebt van deze oude wereld die aan het verderf, aan de ijdelheid is onderworpen. We danken u dat waar we aan de ene kant leren dat u een definitief oordeel zal brengen over een goddeloze wereld, dat we anderzijds mogen verstaan dat u voor ons een loon, een erfenis bewaart in de hemel. En dat u ons hebt geroepen in Christus om deel te hebben aan die nieuwe schepping en die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. We danken u dat we de Heer Jezus Christus mogen kennen als ons hoofd, als onze levensbron. Niet alleen in het verleden, maar ook in het heden. Hij is degene die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En het is zijn opstandingskracht die u in ons wil uitwerken. Opdat ook wij dat opstandingsleven, dat nieuwe leven zouden leven tot verheerlijking van uw naam. En opdat wij deel zouden hebben aan de heerlijkheid van Christus als zodanig. Daarom mochten we hier ook bij elkaar zijn en uw woord openen, ons daarmee voeden. En we bevelen ons bij u aan, opdat u dat woord in onze harten zou planten. En omdat dat woord daar vrucht zou dragen en ons zou veranderen naar het beeld van uw Zoon. Amen.